Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Afgelopen donderdagavond is op de leeftijd van 87 jaar overleden zuster Doornhein van Eck. De begrafenis zal aanstaande dinsdag plaatsvinden en voorafgaande aan de begrafenis een rouwsamenkomst achter de kerk in de zaal om 1 uur. Dinsdagavond zal er om 8 uur weer bijbelkring zijn. Zaterdagavond hoopt de JV haar jaarvergadering te hebben, 19:30. En dan zal dominee Kater spreken. Vandaag is de collecte bestemd voor de kerk en volgende week is de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 90ste psalm, het 2e en het 3e vers. Uw oppermacht die wij ootmoedig eren en gij overstroomt het mensdom. Zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom, vervlogen. 2 en 3 van psalm 90. Gemeente, wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord van God uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Het eerste hoofdstuk vanaf vers 17. 1 Korinthe 1 vanaf vers 17 en dan zullen wij lezen tot en met het 5e vers van hoofdstuk 2. En na de schriftlezing zingen we Psalm 107, 22e vers. Wie wijs is, merk die dingen. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren opdat hij het sterke beschamen zou. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven is die roemt, roeme in den Heere. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij ulieden in zwakheid en in vrezen en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Zoals u weet is het vandaag de eerste Lijdenszondag. En vanmorgen wil ik u het woord bedienen en mogen we samen gaan luisteren naar het woord van Paulus in 1 Korinthe 1 vers 18. Zojuist hebben we het al gelezen, maar ik lees het u nog een keer. Vers 18, 1 Korinthe 1. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Laten wij samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Uiteraard zullen we gedenken dat zuster Doornhein van Eck overleden is. En we willen de nabestaanden aan de Heere opdragen. Ook is overleden onverwachte moeder van broeder P. Voorsluis. En uit het ziekenhuis is thuisgekomen Joanne de Bakker. En dat geldt ook van Corné de Geus. Wij zullen de Heere voor hen danken. En dan doen wij ook voorbeden voor zuster Sluihoek, die nog altijd in het ziekenhuis is. En eveneens voor zuster Ali Knapen in Kalando. Laten wij bidden. Goede tieren God, wij zeggen uw naam dank dat u ons de gelegenheid geeft om elkaar in uw huis te ontmoeten en om hier samen te vergaderen rondom uw goddelijk woord. Dat is er geen vanzelfsprekende zaak, er zijn al heel wat dingen aan vooraf gegaan, heren. Om te beginnen hebt u ons allen het leven gelaten en zijn we gespaard gebleven en zo delen we ook in een redelijke mate van gezondheid, waardoor ons de kerkgang mogelijk is. Vervolgens leven we in een land waar inderdaad geen belemmeringen op ons pad geplaatst worden als we naar de kerk willen gaan. We delen in vrijheden en die kunnen we gebruiken ongehinderd. En voorts hebt u ons uw woord gegeven. Dat we hier kunnen samenkomen rondom uw woord, dat is niet omdat wij ervoor gezorgd hebben dat er een boodschap was en is, maar omdat het u behaagd heeft om ons te willen bekendmaken met uw goddelijke woorden, de woorden der zaligheid. En u hebt het in ons leven zo bestuurd en geschikt, heren, dat wij met dat woord van u in aanraking kwamen en dat op de een of andere manier dat woord een plaats heeft gekregen in ons leven en nog altijd heeft. Misschien niet meer dan een plaatsje helemaal aan de rand van ons leven, Of, als het anders mag zijn, toch veel meer naar het middelpunt van ons leven. Maar we hebben er op de een of andere manier allemaal nog aandacht voor. En u geeft het ons, Heere, dat ons geweten het ons nog niet toelaat om dat woord uit ons leven weg te duwen. En zo zijn er al heel wat dingen, Heere, die ons reden geven tot dankbaarheid. Het feit dat we leven mogen, dat we de gezondheid kregen. Het feit dat we in vrijheid mogen leven, dat we uw woord mogen hebben. En dat u ons ook allemaal nog onder dat woord wilt samenbrengen. Heere, laten al die dingen ons inderdaad tot verwondering en tot dankbaarheid. En zo ook tot erkentelijkheid en dankbaarheid jegens u de Heere brengen. Mogen we het beseffen, Heere, dat wat we van u krijgen daarbij ook nog een keer onverdiend is. Dan zal het zeker een stof zijn voor aanbidding en erkenning. Te beseffen dat wij zegeningen ontvangen, terwijl we het zo heel anders hebben verdiend. Terwijl onze zonden tegen ons getuigen, terwijl er zoveel ligt waardoor dat ons beschuldigt en aanklaagt. Terwijl er zoveel dingen zijn, Heere, die ons van uw genade zouden moeten laten vervallen. O God, als we het zo beseffen en zo dienen we het toch te beseffen en leert u het ons ook zo te beseffen, dan is er vandaag, direct al aan het begin van deze kerkdienst, alle reden om uw naam met dankzegging te prijzen. En nu bidden wij u, Heere, laat het nu niet te vergeefs zijn als wij naar uw huis kwamen. En laat het woord niet te vergeefs gepredikt worden. Als het vandaag in de komende weken ook weer steeds weer zal geconcentreerd zijn op het lijden en op het sterven van de Heer Jezus, op het woord des kruises. Heren, dan zijn wij toch direct ook alweer bij het hart van het evangelie, bij de kern van de zaak. En daar gaat het toch ook om, en dat is toch eigenlijk ook het hoogtepunt van uw werken geweest. Beloofd in het Oude Testament en zoveel eeuwen verwacht door de kerk van de oude bedeling en in de volheid des tijds volop werkelijkheid geworden in de komst en in het werk van u, Heer Jezus Christus, in uw lijden, in uw sterven, gevolgd door uw opstanding, in die geweldige feiten, heilsfeiten, daar ligt toch het heil van de kerk in verankerd. En daar is de zaligheid van zondaren in gewaarborgd. En daar zal het dan ook in ons leven om moeten gaan. Och, dat ik hem kenne, zegt de apostel. En dan betrekt hij dat op zijn opstanding, maar het kan ook betrokken worden op zijn lijden, op zijn sterven. Want zo zullen we toch die enige zaligmaker moeten leren kennen. En dat woord des kruises zal ons toch ook moeten worden een kracht Gods, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Daarin hebt ge het immers bewezen dat en hoe gij zondaren zalig maakt, zonder dat er iets aan tekort komt. Heere, zegen uw woord dan voor ons. Open het, open ook ons verstand, opdat het verstaan mogen en opdat het door mag dringen in ons hart en opdat het ervaren mag worden als een kracht tot zaligheid. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, Heere. En laat het evangelie niet alleen onder ons, maar allerwegen dienen mogen om uw rijk te doen komen en uw genade te verheerlijken en uw naam bekend te maken. Heere, we danken u voor zegeningen die gij gegeven hebt in het midden der gemeente. Als Johanne de Bakker weer na een operatie afgelopen zondag voorspoedig thuis mocht komen. En als ook Corné de Geus na een behandeling in een ziekenhuis verder weg ook weer naar huis mocht. Dan zijn dat zaken, Heere, waar we uw naam voor mogen danken. En we willen u tevens bidden dat u datgene wat gedaan is, dat u de ingrepen die plaats hebben gevonden, zo wilt zegenen dat zal blijken dat er inderdaad resultaat op gezien mag worden. En dat het ook door u gebruikt mag worden om de gezondheid te bevorderen. Heren, wij danken u voor onverdiende gunstbewijzen, ook in die dingen ons bewezen. En geeft u nu ook uw zegen verder. Schenkt die zegen ook aan zieken. We denken nog aan zuster Slui. Ze moest nog een poosje in het ziekenhuis blijven in verband met een aantal complicaties. Heren, laat het nu verder ook goed mogen gaan en geef haar herstellen. Zou het mogen wezen dat ze een deze dagen toch ook weer naar haar eigen kamer zou kunnen terugkeren. We vragen u ook uw nabijheid en uw onverdiende goedheid voor zuster Knapen. Heren, u weet hoe haar lichaam afgebroken wordt, hoe haar krachten verminderen en hoe het al dichter naar het levenseinde toe gaat. Ze is zich dat bewust, heren, maar geef dat ze ook voorbereid mag zijn. En dat kan alleen als u haar voorbereidt. Als u haar niet alleen maar losmaakt van dit aardse leven, maar ook uitzicht geeft op de eeuwige zaligheid. Heren, zou u zich over haar in haar nood, in haar lijden, genadig willen ontfermen. En laat haar verwachting toch van u mogen zijn. Heren, wij bidden u ook voor de rouwdragenden. Uit het midden der gemeente is een oude zuster door de dood weggenomen, nog betrekkelijk onverwacht. Heren, vorige week zondag moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis en donderdagavond was haar einde reeds daar. Dankzij allerlei complicaties die zich vervoordeden. En nu is haar lot beslist. Met het levenseinde is toch zo, heren, dat het lot voor beslist is, dat de tijd der genade ook voorbij is. We laten haar in uw handen. En wij bidden van u, heren, dat de roepstem verstaan mag worden. Zij werd dan wel 87, maar er is geen enkele garantie dat ieder van ons dat ook bereiken zal. We kunnen ook op veel jongere leeftijd al worden opgeroepen. En we hebben, en om dan verantwoording af te leggen. O heren, wij bidden van u dat gij ons in genade wilt gedenken en dat u ons wilt doen verstaan dat wij hier niet blijven, omdat wij hier geen blijvende stad hebben. Denk ook aan de rouwdragende familie, zeker ook als er in de komende dagen een begrafenis moet plaatsvinden. Heren, sterk en ondersteun in die ongetwijfeld kleine kring die daar bij de begrafenis aanwezig zal zijn, maar laat daar toch ook uw woord mogen klinken en zegen mogen brengen. Denk ook aan onze broeder Voorsluis, die bericht kreeg dat onverwacht zijn oude moeder uit het leven werd weggenomen. Heren, sterk ook hem en de anderen in de familiekring en geef dat zij hun oog maar op u de Heren mogen slaan, ook voor de dingen die nu nog gebeuren moeten. En wilt u ook daar bij die begrafenis zelf met uw woord en met uw geest aanwezig zijn. Heren, zo leggen we onze noden voor u neer. En we spreken onze dank uit tegenover u, de weldoener. Hoor ons, o getrouwe God, in de wegneming van onze zonden en ook in de bewaring voor alle zonden. Laat Satan geen gelegenheid gebruiken om de loop van uw woord te stuiten. Hoor ons, Heren, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 69ste psalm, het 4e en het 9e vers. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elke onteerd en versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van 1, 4 en 9 van 69. Thank you. gemeente, toen Paulus in Korinthe kwam, en we hebben een tekst uit een van de brieven die hij, nadat hij in Korinthe zelf eerst het evangelie gepredikt had, aan die gemeente geschreven heeft. Toen Paulus voor het eerst in Korinthe kwam, toen wist hij wat hij daar zou gaan doen. En toen heeft hij heel precies ook geweten wat de boodschap zou zijn die hij in die Griekse havenstad zou gaan brengen. Natuurlijk heeft hij wel rekening gehouden met het feit dat hij daar kwam, want de ene plaats is de andere niet. En Korinthe was niet gelijk aan Athene. En we beseffen ook wel, als wij in de Handelingen bijvoorbeeld lezen hoe Paulus te werk gegaan is, dan zien we ook wel dat hij op de ene plaats de zaken misschien wat anders aangepakt heeft dan op de andere plaats, afhankelijk van wat voor gehoor hij zou aantreffen. Dan spreekt hij tot de mensen in Korinthe, handelslieden, zeelieden enzovoort, op een andere toon en langs een andere manier dan in Athene, waar hij met de wijsgeren te maken krijgt. Maar Paulus heeft overal, ook in Korinthe, heel goed geweten wat zijn opdracht was. Wat de boodschap was die hij moest brengen. Die boodschap hoefde hij niet zelf uit te vinden. Die boodschap hoefde hij niet zelf uit te denken en klaar te maken. Die was hem opgegeven, opgedragen. Die was hem in de mond gelegd, hem en de andere apostelen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat de Heer Jezus daarvan gezegd heeft in het laatste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Als hij na zijn opstanding zijn discipelen instructies geeft ten aanzien van hun toekomstige taak, dan zegt het woord van God in Lucas 24 dat Christus hun verstand opende, zodat ze de schriften verstonden. En dan zegt hij tegen hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Toen heeft de Heer Jezus bepaald wat de inhoud van de evangelieprediking zou zijn. De dingen die van hem geschreven staan, die in de schriften vervat liggen, dat hij moest lijden, dat hij van de doden moest opstaan, en dat in zijn naam bekering en vergeving van zonde gepredikt zou moeten worden. Dat wist Paulus, daar was hij het helemaal mee eens. Achter die boodschap wilde hij wegschuilen. En dat is nog altijd de enige boodschap die gepredikt moet worden in deze wereld. Waar dan ook en wanneer dan ook. En waarom is dat nou de boodschap? Omdat mensen overal in deze wereld in één opzicht allemaal gelijk zijn. Ze zijn allemaal zondaren. En als het erop aankomt, hebben zondaren maar belang bij één boodschap. Namelijk hoe ze van hun zonde en ellende verlost kunnen worden. En dat is de boodschap van Jezus Christus. En die gekruisigd. En als Paulus naar Korinthe gaat, dan staat het hem helder voor de geest. Dan heeft hij het zich opnieuw, ook voor Korinthe, nog eens een keer heel nadrukkelijk voorgenomen. Hij schrijft dat in hoofdstuk 2, vers 2, dat hij alleen maar wil weten van Jezus Christus en dien gekruisigd. Waarom benadruk ik dat? Omdat het eigenlijk toch wel wat opzienbarend was dat de apostel Paulus in Korinthe ook met die boodschap kwam. Opzienbarend, nee, niet van Paulus' kant bekeken. Niet van Paulus' kant bekeken, want ik zei al, hij wist wat hij prediken moest. En of het nou in Thessalonica, of in Colosse, of in Efeze, of in Caesarea, of in Korinthe is, dat maakt in wezen geen verschil. Maar het is toch wel opvallend dat hij ook in Korinthe die boodschap gaat brengen. Want de verleiding was groot om juist in een stad als Korinthe de boodschap aan te passen. om het toch wat anders te doen. Zowel wat de methode als wat de inhoud betreft. Waarom? Omdat in Korinthe de Griekse gedachtegang zeer prominent aanwezig was. Overal wel in Griekenland, maar in Korinthe kennelijk toch wel op een heel bijzondere manier. Als wij Paulus goed begrijpen in zijn eerste hoofdstukken van deze eerste brief. In Korinthe liet men zich heel bijzonder wel leiden en inspireren en beïnvloeden door de zogenaamde Sophia, de wijsheid. De wijsheid echter van beneden. Menselijke wijsheid. En daar waren ze in Korinthe nogal ver mee gekomen. Dat goten ze ook in speciale vormen. Zeker ook daar. Dat schoten ze in de vormen van schoonheid en in de vormen van kracht. En daarom verwachten ze van een spreker dat hij een redenaar was. Dat hij kon spreken met woorden die de menselijke wijsheid leert. Dat hij in zijn manier van spreken in staat zou blijken te zijn om de gemoederen van de mensen te bespelen. Het moest vooral mooi zijn. Het moest vooral boeiend zijn. Mensen moesten erdoor gegrepen worden. Ze moesten er van in de ban raken. Door de woordkeus, door de zinsbouw, door van alles en nog wat. Trouwens, die schoonheid die men daarin, ook in de reden die ze wilden aanhoren, zocht. Die zie je natuurlijk overal in het oude Griekenland vorm krijgen. Denk maar aan de beeldhouwkunst die uit Griekenland bekend is. Denk maar aan de vormen waarmee de beeldhouwers, het zij figuren, mensen of andere voorwerpen, uitbeelden. Het moest vooral mooi zijn en door zijn schoonheid indruk maken. En het tweede aspect waarmee men die Sophia vorm wilde geven was, het moet ook indruk maken. Het moet ook krachtig zijn. Het moet ook appelleren. Het moet ook uit kracht en majesteit en al die dingen uitstralen. De boodschap, als het om een redenvoering gaat, moet dan ook heel krachtig gebracht worden. En u weet ook wel, en dat is verder wel bekend uit de Griekse oudheid, dat ze vooral ook respect hadden voor helden, voor mensen die gepresteerd hadden. En daarom beelden ze hun goden en hun halfgoden af, ook als gespierde wezens, als figuren waar je van onder de indruk komt. Schoonheid en kracht. Dat waren de dingen waar ze in Korinthe respect voor hadden. Voor het heldendicht, het epos. En voor de esthetica het mooie, het kunstzinnige. En in die wereld komt de apostel Paulus met het woord des kruises. Maar dat past helemaal niet in zo'n wereld. En vooral past dat woord des kruises helemaal niet in zo'n wereld als het gebracht wordt zoals Paulus dat deed. En hij kon waarschijnlijk niet anders, zonder uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Niet met bewegelijke woorden die de menselijke wijsheid leert. Helemaal niet zo indrukwekkend. Gewoon. Wel ernstig en wel dringend. En wel gemeend. En hartelijk. Maar niet op de manier zoals de Grieken het verwachten van een redenaar. En toch besloot Paulus niet af te wijken van het normale patroon van zijn werken. En van, nog minder af te wijken van de inhoud van de boodschap. Toch was het zijn vaste overtuiging, en ik citeer die woorden uit 2 vers 2 nog een keer, om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Wat de reactie in Korinthe op die boodschap dan ook zou mogen zijn. Waarom deed Paulus dat? De ene reden heb ik al genoemd, hij mocht niet anders. Dit was hem zo opgedragen. Maar het andere, en dat had hij in zijn eigen leven ook geleerd, en dat had hij in de dienstjaren die hij al achter de rug had ook ondervonden en gezien, en daar was getuigenis van gegeven, dat alleen deze boodschap heil brengt. Dat heeft hij gezien in zijn eigen leven, en dat heeft hij gezien op zijn zendingsreizen, als resultaat van de prediking, en nog veel meer als resultaat van het werk van de Heilige Geest, waar de prediking mee vergezeld ging. Vers 24 van dit hoofdstuk zegt het, dat die prediking van Jezus Christus en die gekruisigd, nou juist blijkt te zijn de kracht Gods en de wijsheid Gods. Anders gezegd, als die boodschap gebracht wordt, dan geeft de Heere dat er wonderen gebeuren. Laten wij aan het begin van deze lijdenstijd ook dan maar eens een keer stilstaan, gemeente, bij dat thema dat de apostel zo op het lijf geschreven stond. Dat woord des kruises. Laten we er maar eens bij stilstaan. Wat is dat woord des kruises? Dat allereerst. En vervolgens, wat werkt dat uit in de categorie van mensen die bezig zijn verloren te gaan? En in die mensen die bezig zijn behouden te worden. Het woord des kruises. Ja, ik hoef dat eigenlijk, dacht ik, ook niet zozeer uit te breiden. Want iedereen snapt nu wel, na wat ik gezegd heb, en ook, denk ik, zonder dat ik het zou gezegd hebben, iedereen begrijpt natuurlijk wel dat Petrus, dat Paulus het hier heeft niet over het kruis. Al gaat het over het woord des kruises. Niet het kruis als een instrument waaraan mensen terechtgesteld worden. Of nog minder om het kruis als een ornament dat mensen om hun nek hangen. Maar dat het gaat om de gekruisigde. De man aan het kruis. Jezus Christus. En die gekruisigd. En het woord, de boodschap omtrent die gekruisigde. Dat is het wat de apostel daar in Korinthe heeft gebracht. En dat is het wat hij hier in onze tekst aanduidt. De boodschap omtrent de gekruisigde. En hoe zou Paulus die boodschap gebracht hebben? Ik zei al, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Maar zoals hij in vers 2 zegt, in betoning des geestes en der kracht. Hoe is dat dan geweest? Wellicht doen we er goed aan om naast datgene wat Paulus over zijn prediking aan de Korintiërs schrijft, is te leggen wat hij over zijn prediking onder de Galaten heeft gezegd. In het derde hoofdstuk van de brief aan de Galaten. Hij heeft die Galaten nogal wat te verwijten, want ze zijn eigenlijk een andere evangelie aan het navolgen nadat Paulus vertrokken was. En daarom begint hij nogal scherp dat derde hoofdstuk met: o gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn? En dan herinnert hij aan wat hij daar gedaan heeft toen hij onder hen was en onder hen werkte. Wat heeft hij gedaan toen? Wat heeft hij die Galaten laten zien? Laten zien, ja. Niet alleen laten horen, maar laten zien. De welke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest. Onder u gekruist zijnde. Ik zei al, Paulus heeft ze hem laten zien, de gekruisigde. En dat is gebeurd in woorden die de geest leert, in betoning van geest en van kracht. Hij heeft ze niet een aantal mededelingen gedaan omtrent het feit dat in het jaar 33 op een heuvel buiten Jeruzalem een aantal kruisen stonden opgericht en dat aan het middelste kruishout de Zoon van God het leven liet. Hij heeft ze niet een aantal mededelingen gegeven waar ze dan maar kennis van moesten nemen en maar moesten zien wat ze ermee deden. Nee, vanuit zijn innerlijke betrokkenheid op en die gekruisigde Christus zelf en de zielen van hen die daar voor hem zaten als hij onder hen het woord sprak, is hij door de geest ertoe gebracht. En laat dat dan gebeurd zijn in woorden waar de Griekse wijsheidsaanbidders niet zoveel respect voor hadden. Maar heeft hij ze de Christus uitgetekend, voor hun ogen geschilderd als de gekruisigde. Hij heeft ze, laat ik het dan maar zo zeggen, hij heeft ze in de geest aan de hand genomen en ze meegenomen naar Golgotha. En hij heeft ze daar aan de voet van het kruis neergezet. En hij heeft gezegd, kijk nou eens. Zoals Johannes de Doper dat aan het begin ook al zei. Zie het Lam Gods. Maar als ze dan moeten zien, dan moet er ook wat te zien zijn. En toen voelde Paulus zijn roeping, zijn innerlijke gedrongenheid en zijn door de geest verleende bekwaamheid om die gekruisigde Christus voor te stellen. Hem uit te beelden, hem uit te tekenen in zijn vernedering. Want het is wat om gekruisigd te worden. In zijn pijnen. Want het is wat om gekruisigd te worden. In zijn verstotenheid. In zijn armoede. In zijn angsten. In zijn benauwdheden. Hij tekende hem uit, zei ik. Hij maakte hem zichtbaar. En ze zagen onder de prediking van Paulus dat hoofd gekroond met doornen. Dat lichaam, dat gelaat waar het bloed langs neersijpelde. En ze zagen zijn uitgestrekte armen, vastgespijkerd aan die dwarsbalk. En ze zagen zijn naakte, verwrongen lichaam, van kleren beroofd en gefolterd in die pijnlijke houding aan dat vloekhout. Ze zagen overal het bloed en het vuil op zijn heilig lichaam, in zijn diepe vernedering, tentoongesteld, uitgeworpen. En voor hem was in de hemel ook geen plaats. En ze hebben hem gezien in de prediking van de apostel. Toen hij met name aan de Korintiërs, aan de Galaten, en daar schrijft hij het aan, maar ongetwijfeld ook aan de Korintiërs, Christus getekend heeft als degene die een vloek geworden is. Want zo zei God dat in zijn heilige wet. Vervloekt is een iegelijk die aan een hout hangt. Al de smarten van zijn lichaam. En voor zover hij daartoe in staat was, ook de angsten van zijn ziel, heeft de apostel Paulus verkondigd. En als de vraag gesteld werd, zelfs als de vraag niet gesteld werd, maar als hij verondersteld werd door de apostel, dan heeft hij er een antwoord op gegeven, namelijk de vraag waarom dat dan allemaal zo moest. Vanwege de heiligheid Gods. En vanwege de verschrikkelijke ernst van onze zonde. En omdat er langs een andere weg geen verlossing van onze zonden denkbaar is. En omdat er langs een andere weg geen mogelijkheid is om van de vloek die op ons ligt, omdat wij in dat boek van de wet niet gebleven zijn, verlost te worden. Zo moest het. En zo en daarom moest het zo. En dat hebben ze in Korinthe gehoord. En Paulus heeft dat met alle overtuiging gebracht, omdat hij zelf wist, geleerd had door een Gods Heilige Geest, dat er voor hem nooit behoud zou zijn geweest langs een andere weg. Zo heeft hij het gekregen, het grote voorrecht om nou met God verzoend te zijn door de dood van zijn Zoon. Zo heeft hij het verkregen, de verlossing van de vloek van de wet, doordat Christus een vloek voor hem geworden was. En niet alleen vanwege de overtuiging dat het in zijn eigen leven zo moest en zo gegaan is, maar ook vanuit de overtuiging dat wat hij nu geleerd had ook door een ander geleerd moet worden. En dat er niemand is die langs een andere weg met God kan worden verzoend. Daarom heeft hij niet geaarzeld en keer op keer heeft hij het gedaan. Nu is van deze, dan is van die kant die gekruisigde Christus hen voor ogen gesteld. En als ze één ding goed geweten hebben toen de apostel Paulus in Korinthe gearbeid had, dan was het misschien niet hoe hij over dit of dat onderwerp dacht en hoe hij een antwoord gaf op die en die ethische vraag. Maar ze hebben geweten van het woord des kruises. En daar ging het maar om. En dat is het vandaag nog en dat zal het altijd zijn, gemeente. Altijd datzelfde woord aangaande de gekruisigde. En daarom is het ook een goede zaak. Dat terwijl de prediking natuurlijk altijd, in welk jaargetijde die ook plaatsvindt, altijd het venster op Christus moet richten. Maar dat er dan toch speciaal in ons kerkelijk jaar ook het gebruik is om een aantal zondagen, lijdenszondagen te noemen. En op die lijdenszondagen ons speciaal te concentreren op dat woord des kruises. Dat we in de geest meegenomen worden op die Via Dolorosa. Die lijdensweg van Christus die van stap tot stap zijn lijden zwaarder deed worden. En dat we in de geest meegenomen worden naar de vloekheuvel buiten Jeruzalem. En dat we daar staan aan de voet van het kruis. En dat we hem aldus zullen gedenken. Niet alleen in de prediking, maar laat dat dan ook in de persoonlijke overdenking zijn. Dat we Christus als de gekruisigde ons voor ogen stellen. Als de enige weg tot God, als het enige middel des behouds, als de enige borg en zaligmaker, als de enige weg des behouds, om zo met God verzoend te worden. Laten we zien. Zien als hij ons voor ogen gesteld wordt in het evangelie en in de prediking. Zie het Lam Gods. Daar hangt hij. Daar lijdt hij. Daar sterft hij. Daar overwint hij. Bent u er ook in de geest aan de voet van het kruis? Om te zien, nu en in de komende weken, op die gekruisigde. Naar dat woord des kruises te horen. Naar dat evangelie. Ja, en wat werkt dat dan uit? Dat heeft de apostel verder onder woorden gebracht in de rest van de tekst. Hij heeft het ondervonden ook. Twee dingen. En het eerste wat hij noemt, dat is dat dat woord des kruises een dwaasheid is. voor degenen die verloren gaan. Dat had Paulus ook kunnen zien aankomen. Dat is eigenlijk de te verwachten reactie. Dat mensen zullen zeggen, zeker in Korinthe, Paulus, dwaasheid. In Athene zeggen ze het ook letterlijk tegen hem, maar gaat het dan speciaal ook nog weer over dat andere aspect, dat de gekruisigde Christus is opgestaan. Als hij van de opstanding hoorde, zo zeiden ze tegen hem, nou daar zullen we later nog wel eens een keer met je over praten, maar voor dit keer hebben we wel genoeg gehoord. Want dat was in hun ogen ook dwaasheid. Maar net zo goed die boodschap van de gekruisigde Christus. Dwaasheid. Nou, je kunt je dat wel indenken, nietwaar? Die Corinthiërs, die mensen die het ideaal zagen in wat nou mooi is. En die een ander ideaal zagen in wat sterk is. Kom nou eens tot zulke mensen met een boodschap van een zaligmaker die dood bloedt aan het kruis. Het toppunt van zwakheid. Het toppunt van schande. Onder de vloek van God sterft hij. En ze zeggen in Korinthe tegen elkaar en ze zullen nou tegen Paulus gezegd hebben. Paulus, hoe kan je nou denken dat een mens die normaal denkt zo'n boodschap zou geloven? Dat is je reinste dwaasheid. Zo iemand mijn verlosser? Zo mensenkind veracht en uitgestoten door mensen en bespot door iedereen en overdekt met bloed en vuil? Zo mens mijn verlosser? Paulus had het kunnen weten en hij heeft het geweten. En toch mocht hij niet afwijken van de hem opgedragen taak. En toch mocht hij geen zijweg inslaan. En toch mocht hij terwille van het aanknopingspunt bij de mensen de zaak van het evangelie niet ombuigen. En misschien langs een hele grote omweg er straks ook nog eens een keertje komen. Nee, de apostel wist wat Christus van hem verwachtte. En hij was ook in Korinthe getrouw. En hij was berekend op deze reactie. Het is de normaalste reactie in de hele wereld. Als je nou van de heldhaftigheid en van de schoonheid iets verwacht, en als dat nou je idealen zijn, dan zie je in een gekruisigde natuurlijk niks. Zo iemand is verachtelijk. En daarom, Paulus heeft die reactie ontmoet. En ook die andere reactie. In Korinthe waren niet alleen Grieken, waren ook Joden. En ik zeg daar niet veel van, omdat onze tekst daar nou niet op wijst. Maar het tekstverband laat dat ook wel zien. Want even verderop, dan lees je niet alleen dat het een dwaasheid voor de Grieken is, dat evangelie van de gekruisigde. Maar ook nog een keer dat het een ergernis is voor de Joden. En dat is in Korinthe ook openbaar gekomen. Want toen Paulus er kwam, toen is hij, zoals zijn gewoonte was, altijd eerst begonnen met de prediking van het evangelie onder de daar wonende Joden. Hij zocht de synagoge op. En toen heeft hij die ook, die afwijzende reactie op diezelfde boodschap gehoord en gemerkt, namelijk dat ze zich eraan ergerden. Nou ligt dat niet zo heel ver bij uit elkaar vandaan. Als je het in dwaasheid verwerpt of als je het in ergernis verwerpt. Mensen die zich in dwaasheid eraan stoten, die ergeren zich er ook aan. En mensen die zich aan ergeren, die vinden het ook dwaasheid. Dus het ligt wel een klein beetje bij elkaar. Maar als de apostel dan speciaal over de reactie van de Joden als de ergernis spreekt, dan zal dat met name wel voortgekomen zijn uit het feit dat dat kruis de radicale veroordeling van ons bestaan is. Dat kruis laat weten hoe God over onze zonde denkt. En dat kruis laat weten dat je er nooit, nooit kunt komen. Ook niet langs die weg die de Joden zo verheerlijkt hadden. De weg van hun eigen gerechtigheden. kruis ontmaskert ook al onze deugden. En al onze eigen gerechtigheden. Want het laat zien de goddelijke, heilige verontwaardiging over wat zonde is. En zo hadden Joden en Grieken wel hun eigen gedachten en die varieerden wel over de weg ter verlossing. Maar Paulus heeft ter wille van succes op zijn prediking de boodschap toch niet aangepast. De wijsheid, de zogenaamde wijsheid die van beneden is en die ook in allerlei christelijke kringen vandaag hoog in het vaandel geschreven staat en geëerd wordt op allerlei manieren. De wijsheid dat je de boodschap aan de man moet brengen op een manier die bij de mens die je luisteraar is past, kende de apostel niet. Hij hoefde het daar ook niet van te hebben, want hij had geleerd in zijn werk alleen maar terug te vallen op het werk van de Heilige Geest. En die zou dat dan wel doen wat Paulus en geen mens ooit zelf bereiken kan. En daarom hoeven we vandaag de boodschap ook niet aan te passen, gemeente. Ook al is deze reactie nog altijd aanwezig. Dat we het dwaasheid vinden. En dat is niet alleen een reactie die je in de wereld vindt. Maar dat is een reactie die we ook onder ons kunnen constateren, gemeente. Deze boodschap dwaasheid vinden. Deze boodschap die ons als zondaren veroordeelt. Dat zeker ook. Deze boodschap die van ons zegt dat wij onder het oordeel Gods liggen. En dat we geen enkele mogelijkheid hebben om ons onder dat oordeel Gods vandaan te halen. De boodschap dat er als het om zalig worden gaat, niets van de mens in aanmerking komt. Nou, dat vinden we toch te vernederend, of niet? Dat past ons toch niet? Zaten we daar nou op te wachten? Weet u wat dit bewijst, die houding van het dwaasheid vinden? Paulus zegt het. Het bewijst één ding. Dat wij bezig zijn verloren te gaan. Hij zegt, het is degene die verloren gaan, dwaasheid. Het woord moet je zo opvatten dat hij bedoelt te zeggen, die mensen zijn onderweg naar de verlorenheid. Elke dag brengt hen er dichterbij. Bezig om verloren te gaan. En doordat ze bezig zijn om verloren te gaan in hun blindheid, in hun dwaasheid, in hun ongelovigheid, in hun onbekeerlijkheid, achten ze die boodschap die van Gods wegen tot hen komt niet. Luisteren ze er niet naar. Gaan ze gewoon hun eigen gang en ze hebben niet door. Ze beseffen het geen ogenblik dat ze bezig zijn om verloren te gaan. En dat vandaag dichter bij de verlorenheid is dan gisteren. Ze beseffen het niet dat op deze wijze hun leven niet alleen maar voortgaat naar het graf, maar naar het eeuwig verderf. En ze beseffen het niet, en dat zou dat woord des kruises hen duidelijk kunnen maken, maar er is geen plaats voor. Er is geen geloof in. Ze beseffen het niet dat de toorn Gods op hen ligt. En dat zolang die toorn Gods niet weggenomen is van hen, maar op hen blijft, zo langer hoe verder opschuiven naar het eeuwig onder de toorn Gods liggen. En ze beseffen niet dat de bijl al ligt aan de wortel van de boom. En dat elke boom die geen goede vrucht voortbrengt, straks uitgehouwen wordt en in het vuur geworpen. En er zijn maar al te veel mensen die zo bezig zijn verloren te gaan. Ook al horen ze het woord des kruises. Ook al horen ze het elke zondag. Ook al wordt zoals Paulus dat deed, de gekruisigde voor hun ogen geschilderd. Ook al wordt de liefde Gods in die gekruisigde hen voorgesteld. Ook al zijn de uitgestrekte armen van de gekruisigde als twee nodigende armen die aan het kruis ook nog zeggen, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Nou moet u niet zeggen, ja maar, ik hoor naar dat woord des kruises en het is mij geen ergernis. En het is voor mij geen dwaasheid, want ik stem best toe dat dat de enige weg des behouds is. En ik stem best toe dat een mens langs een andere weg niet behouden kan worden. En ik geef ook toe dat dat kruis een veroordeling van mijn zondig bestaan is. En dat dat kruis tegelijkertijd ook de openbaring van de grootste en sterkste en diepste zondaarsliefde van God is. Ik stem die dingen allemaal toe en daarom tot op zekere hoogte wil ik die boodschap van de gekruisigde Christus, met name in de lijdensweken, ook best graag horen. Alleen, ja, ik heb er geen deel aan. Ik sta er wel buiten. Nou en? Wat bedoelt u daar nou eigenlijk mee te zeggen? Dat u niet hoort bij degene die openlijk en brutaal God en Christus verwerpen. En dat u ook niet hoort bij degene waar we het straks over zullen hebben, die behouden worden. Nou, dus een tussenweg. Een derde weg. Zou u eens willen aantonen in de Bijbel waar u dat geleerd hebt? Zou u eens willen een paar plaatsen in de Bijbel willen aanwijzen waar de Heere gezegd heeft dat er drie wegen zijn. En dat een mens ook op die tussenweg kan zijn. Je hoort niet bij die en je hoort niet bij die. Dat staat er toch nergens. Er staat wel, die de Zoon heeft, heeft het leven. En er staat ook, die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat zijn maar twee wegen. En je kunt jezelf met vrome redeneringen proberen wel gerust te stellen. Maar zolang een mens met zijn zonden en ellenden nog niet echt geleerd heeft de toevlucht te nemen bij die gekruisigde, en zijn weg op de Heere heeft mogen afwentelen, en zolang een mens het nog niet heeft beoefend in de praktijk wat Johannes zijn discipelen en de mensen om hem heen aanraden, zie het Lam Gods. Zolang die werkelijkheid er nog niet is, ben je in de grond van de zaak nog niet anders dan die Korintiërs die het openlijk zeiden, Paulus, het is mij een dwaasheid. Want dan wijzen we toch dat redmiddel Gods nog altijd af. Op allerlei manieren. Je kunt dat namelijk op allerlei manieren afwijzen. En je kunt God niet anders tevreden stellen. En je kunt het evangelie in de grond van de zaak niet anders beantwoorden dan door een restloze overgave aan dat evangelie. Dan als door een restloze overgave aan die gekruisigde, staande aan de voet van het kruis, in de prediking die gekruisigde voor ogen geschilderd krijgen, moet de reactie van de ziel zijn en blijven, Heere Jezus. Weest u mijn borg. Om dan door een waarachtig geloof met hem verbonden te worden. En vergeet u nou alstublieft die geveinsde mogelijkheid van de tussenweg. Zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en zijn troostrijk woord. En dan is er ook die andere reactie. Gelukkig wel. En daar is Paulus ook getuige van geweest. En dat heeft hij ook in Korinthe zien gebeuren, zoals hij het op andere plaatsen ook heeft zien gebeuren. Er zijn onder zijn prediking wonderen gebeurd. Ik zei, hij kon zich verlaten op de krachtige werking van de Heilige Geest. Hij wist zich een gezonden en hij wist dat de Heer hem zou vergezellen. En dat had hij her en der op zijn zendingsreizen ook al meegemaakt. En daarom kon hij het daar in Korinthe ook wel met diezelfde boodschap wagen. Die de Heilige Geest op andere plaatsen ook al had willen gebruiken. En hij heeft het gezien ook. Namelijk dat datzelfde woord des kruises ook een kracht Gods bleek te zijn. En verderop, daar heeft hij het ook nog over de wijsheid Gods. Maar laten we ons beperken tot wat onze tekst zegt. Het is de kracht Gods. Waarom zou Paulus het over de kracht Gods gehad hebben? Ach, de mensen zeiden, dat is nou juist de zwakheid van God. Als dat nou echt God is en als hij zo verlost, als hij geen andere manier heeft om te verlossen, als hij geen held kan sturen, oh, iemand met kracht en majesteit en indrukwekkend, maar als het moet gebeuren langs de weg van een stervende, gekruisigde, dan is dat de zwakheid van God. De dwaasheid van God. En Paulus zegt, nee, dat is nou juist de kracht Gods. En dan zal dat ook wel staan tegenover de zwakheid van de mens, die zo zwak en zo afhankelijk is dat hij geen enkele stap kan doen in de richting van verzoening met God. Die geen enkele beweging kan maken en zichzelf op geen enkele manier iets dichter bij de verzoening van God kan brengen. Hij moet helemaal door een kracht die van buiten op hem komt worden aangegrepen en opgetild en overgezet. Overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht. En hoe is die kracht nou ontplooid? Hoe heeft Paulus dat nou zien gebeuren? Moet u weer vers 24 kijken. Hun die geroepen zijn bij de Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Hun die geroepen zijn. Maar dan met wat we noemen de inwendige roeping. Met de krachtdadige en de onwederstandelijke roeping. Geroepen zijn, zoals onze Dordtse leerregels daarover spreken. In hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 10, 11, 12. Ik citeer er maar een paar dingetjes uit. Maar leest u dat op uw gemak eens na, want daar zie je het, dat als God aan het werk gaat door zijn Heilige Geest, dan ontplooit hij goddelijke krachten in een mensenleven. Degene die tot bekering komen, die worden krachtiglijk geroepen, staat er in paragraaf 10. En die worden uit de duisternis geroepen. Dat roepen, dat heeft die kracht dat ze er ook uit gehaald worden. En in paragraaf 11, daar lees je hoe de Heilige Geest dat dan doet als hij in de binnenste delen van de mens met de krachtige werkingen van de Heilige Geest binnendringt. Alweer dat woord krachtig. En in paragraaf 12 wordt die werking van de Heilige Geest vergeleken met de schepping, met de opwekking uit de doden. Krachtig. Wordt het verstand verlicht, de wil gebogen, de hartstochten gereinigd, de levenswandel vernieuwd, levendmakende kracht van de Heilige Geest. En zo zijn ze op de weg geplaatst van het behouden worden. Ik zei zo pas, als het gaat over dat verloren gaan, dan gebruikt de apostel een werkwoordsvorm waarin aangegeven wordt dat dat aan de gang is. Hij doet het nu weer. Ons die behouden worden, ons die bezig zijn behouden te worden. Die onderweg naar de behoudenis zijn. Vroeger leefden ze naast elkaar. En toen gingen de wegen uiteen. En de weg van de een gaat hoe langer hoe verder naar de verderfenis, naar de verlorenheid. En de weg van de ander die gaat hoe langer hoe verder naar de behoudenis, de eeuwige zaligheid. Dat werk tot van behouden worden, Gods werk, dat is begonnen toen die onwederstandelijke kracht hen aangreep en overwon. Hen aan Gods zijde trok, hun ogen opende, hun hart ontsloot, hun verstand verlichtte. Hen de keus deed maken om de Heere te zoeken, enzovoort, enzovoort. En dat is nu een werk dat begonnen is en dat voortgang heeft. En in dat voortgaande werk, in die weg der bekering, zal die kracht van de gekruisigde Christus iedere keer weer de prikkel zijn om bij de Heere te schuilen, om tot de genade van de Heere de toevlucht te nemen. Het besef toch weer in de verzoeking bezweken te zijn, zal de prikkel moeten wezen door de kracht van de Heilige Geest om het weer bij die zaligmaker te zoeken. En het steeds weer getuigen zijn van die voor de ogen geschilderde gekruisigde, zal de kracht gaan worden in het leven van hen die behouden worden, waardoor zij zich hartelijk voornemen om de zonde niet langer te dienen. Maar die God die zo oneindig in zijn goede tierenheid was om op hen neer te zien en die kracht in hun leven te bewijzen, aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. De kracht van de gekruisigde Christus, een middel om de zonde in ons leven te doden en de doding van de zonde te zoeken, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe. En gemeente, op dat punt is het nou heel goed zaak om onszelf te onderzoeken, al was het alleen al vanwege één woordje in onze tekst. Dat is het woordje ons. Ons die behouden worden. Als de apostel deze woorden schrijft in de tijd waarin hij ze schreef, dan sloeg dat woordje ons natuurlijk op hemzelf en op al degenen die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. Daar met name in de gemeente van Korinthe. En hij heeft ze gekend. Mensen bij name gekend. Hij heeft er een aantal waarschijnlijk ook niet gekend. Omdat het werk van de Heere in hun leven pas later openbaar gekomen is. Toen hij al lang weer vertrokken was. Maar toen dat werk van de Heere in bekering van zondaren en in vernieuwing van het leven toch doorging. En hij heeft geweten ook van de getuigenissen die hij van anderen gehoord had over wat er in Korinthe aan de gang was. Dat de Heere daar een volk had. Had de Heere hem trouwens beloofd ook. Ik heb veel volk in deze stad. En van die zegt hij, wij zijn het die bezig zijn behouden te worden. Door de genade Gods zijn wij op weg geplaatst naar de eeuwige zaligheid. En God die het goede werk in ons begonnen heeft, zal het niet halverwege laten liggen. Maar nu gaat het er ons om dat we die kracht van de gekruisigde Christus gedurig weer in ons leven gevoelen. Paulus wist over wie hij het had. En als wij dat nu lezen, gemeente, en dat woordje ons tegenkomen, kunnen wij dat dan eerlijk voor God, de apostel, nazeggen? Bent u op weg om behouden te worden? Anders gezegd, bent u op de weg des behouds, op de weg des levens, op de rechte weg, de weg achter Christus, Op de weg die straks onfeilbaar tot de eeuwige zaligheid brengt. Het is toch wel belangrijk om daar een antwoord op te kunnen geven. En een bevestigend antwoord. Want als je nou eens moet zeggen, ik weet het niet. Of nog erger, als je nou eens moet zeggen, nee. Nee, daar ben ik niet op. Nou, ik zei het zo pas al, er was geen tussenweg. Dan ben je dus op die andere weg die naar het verderf voert. Durft u dat aan? Nog langer? En u roept de Heere ons nog na. En hij zegt, ik denk aan die woorden uit Jesaja. Dit is de weg. De stem achter u. Dit is de weg. En dan wijst de Heer op die weg des behouds. Versmaad dat toch niet. En als je zegt, nee, ik weet het niet of ik op die weg des behouds ben. Ben je dan toch nog aan het proberen langs een derde weg te gaan? Dat mag zo niet blijven, ik weet het niet. Ik weet het niet. En ik weet het op mijn sterfbed misschien nog niet. Moet dat zo blijven? Van God hoeft dat niet. Gods genade is ruim en rijk en overvloedig genoeg om een mens nou werkelijk het geloof in de Heer Jezus Christus te schenken. En ook nog de bewustheid daarvan. Ook nog de troost daaruit. Laat niets ons weerhouden om het dan bij de Heere te zoeken en niet te rusten voordat we het weten. God heeft me erop gezet. En God houdt me er ook op. En het is mijn hartelijke begeerte om met name ook in de tijd van het jaar waarin wij nu kerkelijk gezien beland zijn, die kracht van het woord des kruises te ervaren in mijn ziel. Om hem te mogen navolgen. En zo het werk des geestes in mijn leven rijker en heerlijker te mogen leren kennen. Om met die gekruisigde Christus mee gekruisigd te worden. En met die opgestane Christus mee te mogen opstaan. En dat was het beeld van het leven van de apostel. Waar hij van getuigt in de Filippenzenbrief. Want als hij spreekt over de gelijkvormigheid aan de dood van Christus, hij er tegelijkertijd ook naar uitziet en naar verlangt om hem te mogen kennen in de kracht van zijn opstanding. De kracht, altijd weer die kracht van buitenaf. Want wij zijn slechts arme zondaars. Dat zijn wij. Amen. We zingen Psalm 32, het eerste vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Barmhartige en getrouwe God. We mochten vanmorgen luisteren naar het woord des kruises. De boodschap die u laat verkondigen. En als u die boodschap laat verkondigen, heren, dan doet u dat met de bedoeling om mensen de enige weg des behouds te wijzen. En dan wilt u dat woord des kruises nog doen zijn ook een kracht Gods. En het bekendmaken als de wijsheid Gods, want zo hebt u het nu bestuurd, dat er verlossing en vergeving en vernieuwing is. Dat verloren Adams kinderen weer terecht kunnen komen, zalig kunnen worden door de gekruisigde. Heere, geef dat woord in ons leven voor het eerst of opnieuw zo'n kracht, die kracht mag zijn. En bewaart u er ons voor, heren, om het dwaasheid te achten. Bewaart u er ons voor om er aanstoot aan te nemen. En bewaart u ons ook voor die verleidelijke gedachte die nog vroom lijkt ook. En die toch eigenlijk ook niet anders is dan een bewijs van onze innerlijke vervreemding ervan. En van onze innerlijke ongeïnteresseerdheid. Ongelovigheid in ieder geval, onbekeerlijkheid zeker ook. Dat we zouden kunnen behouden worden langs een andere weg. Dat we wel die boodschap willen horen en blijven horen en er toch ongelovig tegenover blijven staan. Bewaar ons voor die subtiele verzoeking om te denken dat er nog een derde weg is, Heren. Als we nog op de weg des verderfs zijn, haal ons er af. Als we nog niet op de weg des behouds zijn, breng ons erop. En geef niemand van ons rust voordat we het weten mogen dat die kracht Gods onwederstandelijk in ons leven openbaar kwam. En dat we het daarom met de apostel mogen zeggen, ons die bezig zijn behouden te worden. Was het en is het en blijft het de kracht Gods. Zegen uw woord, Heere. Heilig het aan het hart van een ieder. Geef er werkzaamheden. Geef er worstelingen mee. En laat uw genade erin openbaar komen om Jezus wil. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.